Zo, goedemorgen. Fijn om hier weer te zijn. Ik heb begrepen, eerst de laatste samenkomst van dit jaar. Maar toch fijn dat we elkaar in ieder geval nog mogen bemoedigen. Vanmorgen vanuit het woord. En dat wil ik graag doen vanuit 2 Koningen 6. En een vers uit 1 Johannes hoofdstuk 4. Even kijken hoor. Even de boel een beetje organiseren. Een beetje ruimte heb. En hij staat er al op, en wees niet bevreesd, daar wil ik het graag over hebben. In deze tijden van verwarring, onzekerheid, kan er zomaar weer iets anders in ons hart sluipen dan de liefde van God. En de Bijbel zegt gewoon dat de liefde van God is uitgestort in ons hart. En als het goed is, is ook ons hart vervuld met de liefde van God. Hè? Want de Heilige Geest heeft woning in onze harten gemaakt. Jezus heeft woning in onze harten gemaakt. Als het goed is, zijn we daar vol van. En toch kan het zomaar ongemerkt gebeuren dat er toch weer iets anders bij komt. En dat ook door de omstandigheden waarin we leven vandaag de dag, dat er zomaar weer iets anders dan die liefde van God in ons hart huist. En dat is dan juist die onzekerheid en die angst en die vrees voor een virus en voor alles wat er in deze samenleving speelt. Nou, nu is vrees, angst, is dat een heel normale reactie en heel normale emotie ook. Het gebeurt ons veel, ons regelmatig. Het is ook soms heel helpend. Het maakt ook dat we soms op de vlucht slaan voor iets als er een bepaalde bedreiging is. Of soms ook niet. Soms verzamelen mensen ook moed om juist niet op de vlucht te slaan. Toen ik hier aan dacht, aan dit thema, moesten mijn gedachten willekeurig weer teruggaan naar best een tijd terug. Ik was ooit uitgenodigd om mee te gaan naar China. Dat was ergens in de jaren 90, ik weet niet meer precies wanneer. Om daar bijbels te smokkelen. Het was niet voor Open Doors, het was voor Oost-Europa-zending toen nog. Nou, het was eigenlijk heel mooi iets. Dagelijks gingen we over de grens heen om bijbels te smokkelen. En dat was op zich al wat spannend. Maar op een dag hadden we een dag vrij. En toen gingen we een wandeling maken. En we dachten, nou, misschien zou het wel mooi zijn om een van die bergen hier in de omgeving te beklimmen. Dat was ook tamelijk hoog. Een tamelijke klim ook wel. Het was warm. Maar goed, we hadden voldoende drinken bij ons. We gingen samen op weg. Toen we halverwege waren, het was behoorlijk dicht allemaal qua takken en bebossing, dat soort dingen meer. Dus opeens hoorden we wat geritsel tussen die bossen. En voordat we wisten, werden we omringd door een hoeveelheid honden. Maar niet van die aaibare beestjes, maar echt woeste beesten. Die echt stonden te grommen en te blaffen naar ons. Eigenlijk wel naar ons wilden uitstappen om ons te pakken te nemen en te bijten. Nou, ik stond helemaal als versteend, helemaal als verlamd aan de grond. Zo stond ik daar op dat moment. En mijn compaan uit Zwolle, die mij had gevraagd om mee te gaan, die stond even net zoals ik. We stonden bij allebei als versteend. Wat nu? En dan slaat de angst en de vrees slaat om je hart en je weet even niet meer wat je moet doen. En zo heeft het aantal momenten geduurd, ik weet niet meer precies hoe lang, dat we daar als versteend stonden van oké, en nu? Ja, en dan, wat ga je dan doen? Maar op dat moment was het zo dat mijn broeder naast mij, en die verzamelde voldoende moed. En hij wist maar niet slechts één ding te doen. En wat hij deed, is dit. En ik deed dit, zo. Een stap naar voren. En die honden wisten niet hoe snel ze weg moesten kruipen. Dat was heel bijzonder. Ik stond er echt helemaal te kijken. En dat die honden ben je zomaar met de staart tussen de benen verdwenen. Juist doordat hij een stap naar voren deed. Boom. En weg waren die honden. En nou, toen kwam het baasje er ook aan. Die baas van die honden kwam er ook aan. En die riep ze. Nou, het was allemaal in Chinees. Ik verstond er niks van. Maar dat gaf even niet. Maar ik vond even een heel spannend moment op dat moment. Nou, zo is angst, vrees komt in ons dagelijks leven voor. Maar uiteindelijk gaat het erom van, en dat geeft ook helemaal niet, dat soort dingen gebeuren. Het helpt ons soms, het beschermt ons soms ook voor moeilijke zaken om ergens goed mee om te gaan. En soms moeten we vluchten. Soms moeten we ook een pas op de plaats maken en misschien soms wel uitstappen. Nou, dat. Maar waar het om gaat uiteindelijk in het leven van een christen, is wat laten we daar in ons hart regeren? Wat laten we ons daar in ons hart regeren? Is nou daadwerkelijk, heeft angst en de vrees en de onzekerheid van dit leven, van de dingen die ons staan, heeft dat de overhand? Ja, of heeft de vrede van God en de liefde van God in onze harten de overhand. Ik wil even meenemen naar een Bijbelgedeelte uit het Oude Testament. En daar komen die woorden van wees niet bevreesd, komen daar ook weer opnieuw aan de orde. En hier gaat het over Elisa. En van Elisa de profeet wil ik naar Jezus de profeet gaan. En uiteindelijk komen we gewoon bij, ja, eigenlijk gewoon bij, dat ik hoop dat we van die profeten wat leren, van hoe we ermee om mogen gaan. En hoe Jezus er ook mee omging. Ook met de vrees en de angst in zijn leven. Laten we lezen, hoofdstuk 6, als u een Bijbel bij zich hebt. Ik heb het niet op het scherm staan. Maar ik vond het een heel bijzonder verhaal. Het is een tijd geleden dat het mij trof. Of een tijd geleden. Soms gebeurt mij dat, hè? Dat ik gewoon het woord van God lees en dat ik denk, oh, dit is mooi. Dit is een mooi thema om ook eens een keer over te spreken. En dan is nu daar die tijd. Maar goed, hoofdstuk 6, vers 8 uit 2 Koningen. De Syriërs met blindheid geslagen. De koning van Syrië voerde oorlog tegen Israël. En pleegde overleg met zijn dienaren en zei, mijn legerkamp moet op die en die plaats zijn. Maar de man God stuurde boden naar de koning van Israël om te zeggen, wees op uw hoede dat u niet langs die plaats trekt, want de Syriërs zijn daar neergestreken. Daarom stuurde de koning van Israël een boodschap naar de plaats die de man Gods hem gezegd had en waarvoor deze hem had gewaarschuwd, zodat men daar op zijn hoede was. En dat gebeurde niet één of twee maal. Toen werd de koning van Syrië innerlijk verbolgen over deze zaken. En hij riep zijn dienaren en zei tegen hen, kunt u mij niet vertellen wie van ons voor de koning van Israël is? Met andere woorden, wie verraadt mij hier intern? Wie van de dienaren verraadt mij? En dat de koning van Israël op de hoogte is van wat ik van plan ben om te doen. En een van zijn dienaren zei, nee, mijn heer koning, maar Elisa, de profeet die in Israël is, maakt de koning van Israël de woorden bekend die u in uw slaapkamer spreekt. Hey, dit is wel heel bijzonder. He? Elisa in Israël, de koning in Syrië. En Elisa mag kennis nemen van de woorden die de koning daar ver weg in Syrië in zijn slaapkamer spreekt. Hij heeft daar kennis van. En zo kon hij ook zijn eigen koning, de koning van Israël, informeren. Hij zei toen, ga op weg en kijk waar hij is, zodat ik een bode op uit kan sturen en hem kan laten halen. En hem werd daarop verteld, zie jij zijn dood dan. En toen stuurde hij daar paarden en strijdwagens heen en een groot leger. En die kwamen 's nachts en omsingelden de stad. En de dienaar van de man God stond heel vroeg op en ging naar buiten. En zie, een leger met paarden en strijdwagens omringde de stad. En toen zei zijn knecht tegen hem, ach mijn heer, wat moeten wij doen? Wat? Maar toen zei Elisa, wees niet bevreesd. Ja, en ik hoop dat dat mag daar klinken na deze samenkomst, na deze dienst, ook in uw harten de komende tijd. Wees niet bevreesd, want die bij ons zijn, zijn meer die dan die bij hen zijn. En wat deed Elisa toen? Hij bad en zei, Heer, open toch zijn ogen, zodat hij ziet. En de Heer opende de ogen van de knecht, zodat hij zag. En zie, de berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa. Een hemelse macht omringde hen. En toen de Syriërs daarom afdaalden, bad Elisa tot de Heer en zei, sla dit volk toch met blindheid. En hij sloeg hen met blindheid, overeenkomstig het woord van Elisa. En toen zei Elisa tegen hen, dit is de weg niet en dit is de stad niet. Volg mij, dan zal ik u naar de man brengen die u zoekt. En hij bracht hen naar Samaria. En het gebeurde toen zij in Samaria aangekomen waren, dat Elisa zei, Heere, open de ogen van deze mannen, zodat zij zien. En de Heer opende hun ogen, zodat zij zagen. En zie, zij waren midden in Samaria. En toen hij hen zag, zei de koning van Israël tegen Elisa, zal ik hen doden? Zal ik hen doden, mijn vader? Maar hij zei, dood hen niet. Zou u hen doden, die u met uw zwaard en met uw boog gevangen hebt genomen? Zet hun brood en water voor, dan kunnen ze eten en drinken en teruggaan naar hun heer. En hij bereidde daarop een grote maaltijd voor hen en ze aten en dronken. En daarop stuurde hij hen terug en gingen zij naar hun heer. En de bende van de Syriërs kwamen niet meer in het land Israël terug. Dan wil ik nog even gaan met u naar 1 Korintiërs hoofdstuk 4, naar 1 Johannes hoofdstuk 4. Ik dacht dat ik er even een leggertje tussen had gelegd. Nu is het even wat lastiger zoeken. We Nou, ja, daar heb ik hem. En dan staat in vers 18, er is in de liefde geen vrees. Maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. Ja, dus als daar de liefde van God in ons hart is uitgestort, ja, en dan komt af en toe, door wat voor omstandigheid, af en toe wat vrees, onzekerheid, angst weer in ons hart. Dan zegt de Bijbel hier, de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers verband met straf. En wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. Nou, laten we eens even teruggaan naar Elisa en zijn knecht. En die knecht die zei, ik ben zeer bevreesd. Laten we allereerst gewoon zien en dat ze allebei hetzelfde zagen. Ja, wat zagen ze? Ze waren aan die stad, ze waren omringd door paarden en wagens van Syrië. Van de koning van Syrië. Ze zagen allebei hetzelfde. En toch reageerden ze allebei heel verschillend. Toch? Allebei. Dus de omstandigheid was gelijk. En toch reageerden ze allebei heel verschillend. De een was zeer bevreesd, want die zag alleen maar wat hij zag. He, de wagens en de paarden. Terwijl de ander eigenlijk volkomen kalm en volkomen rustig blijft. En dan doet zich natuurlijk de vraag voor, hoe kan dat nou? Hoe kun je nou hetzelfde zien, hetzelfde meemaken, dezelfde bedreiging zien, en toch dat de een bevreesd blijft en de ander volkomen rustig blijft en volkomen kalm blijft. Als we daar een vraag om antwoord op willen formuleren, dan moeten we altijd eerst even nadenken, hé, maar wie is nou deze man? En het is niet zomaar een man, het is een profeet van God. En als gevolg daarvan had hij ook bepaalde genadegaven ontvangen. En ik heb er al een genoemd, ik zal ze even kort noemen. Allereerst zien we, nu moeten we maar nalezen, hè, om te kijken of dit inderdaad zo is. Allereerst zien we de genadegave van kennis hebben van. Wij zouden het tegenwoordig woorden van kennis noemen. Dat de Heer tot je spreekt en eigenlijk soms iets weet, dat de Heer je bepaalde kennis geeft over een bepaalde situatie, of over een bepaalde situatie in het mensenleven, of aangaande een situatie, omstandigheid van wat voor situatie ook. Het kan van een kerkelijke gemeente zijn, of van een familie zijn, of wat dan ook. Dat de Heer je gewoon woorden van kennis geeft. Zo had ook Elisa hier woorden van kennis. De Heer sprak tot zijn hart. Je moet even water drinken. Hij wist wat de koning van Syrië daar op zijn legerstee, op zijn bed in Syrië uitsprak. Wat hij van plan was om eigenlijk de koning van Israël ten val te brengen. Dat wist hij. En zo kon hij ook vanuit die kennis eigenlijk ook de koning van Israël meenemen en waarschuwen, zodat hij ook maatregelen kon nemen. Dat is één. Een belangrijke gave ook. Ook een gave die vandaag de dag nog steeds ook aan de gemeente van Christus Jezus is gegeven. Dat je soms zomaar gewoon zeker weet van, hé, dit is wat er speelt. Ja, en niet om te oordelen, hè, niet om er iets van te vinden, maar dit is wat er speelt, veelal helpend bedoeld in een situatie om een situatie te laten veranderen. Nou, dat is één. Een tweede punt is dat Elisa niet alleen zicht had op het natuurlijke, hij had ook zicht op de geestelijke wereld. Ja, hij had daar zicht op. Hij zag niet alleen die paden en wagens van de koning Syrië. Hij zag die hemelse wagens en paden. Vol van vuur. Dat is een tweede. De dingen zeer belangrijk ook. Zeer belangrijk ook om daar kennis van te hebben. Ook van de geestelijke wereld. Van wat daar gebeurt. Of vanuit de geestelijke wereld. Ook hoe deze wereld als het ware ook bestookt wordt. Niet alleen door wagens en paden. Maar ook met brandende pijlen vanuit de geestelijke wereld. En dat is ook wat de Bijbel zegt. En er zijn overheden, machten en krachten, zegt ook de apostel Paulus. Het is goed om daar kennis van te hebben. En daar weet van te hebben, hey, dat wij weten dat wij uit God zijn, zegt Johannes. Hè, zegt Johannes, wij weten dat wij uit God zijn en dat de gehele wereld in de boze ligt. Deze wereld ligt in de boze. En dan moeten we ook niet gek opkijken dat ook de boze zijn wapens van de duisternis gebruikt om ook deze wereld gewoon lam te leggen. En vandaag de dag misschien wel letterlijk lam legt. Hij had zicht op wat er gebeurde in die geestelijke wereld. En hij zag die wagens, die geestelijke wagens en die paarden, vurig van aard. Dat zag hij. En hij wilde eigenlijk zo graag ook dat zijn knecht ook dit zou zien. En als hij dat zou zien, dat dan ook de vrees die in zijn hart zat, vanwege die bedreiging die er was, dat hij weggenomen zou worden. Knecht, zij die met ons zijn, die zijn meerder dan die met hen zijn. Zo'n belangrijke waarheid. Zo'n belangrijke waarheid. Zij die met ons zijn, zijn meer, is meer, zijn meer dan die met hen. Hij die in ons woont, is sterker dan hij die in de wereld is. Hij die in ons woont, is sterker dan die, dan de boze die deze wereld in zijn macht heeft. Zo belangrijk om rekening mee te houden. En niet om achter iedere boom een demon te zien, of de duivel, of wat dan ook. Maar wel zeer belangrijk om met de geestelijke realiteit rekening te houden. Hoe ook de boze deze wereld in zijn greep heeft en ook lam legt. Van belang. Ten derde zien we bij Elisa, wat zien we nog meer? Behalve dan een woord van kennis. En dat hij zegt heeft op het, niet alleen op het natuurlijke, maar ook op het geestelijke. Zien we dat het ook een man van geloof is. Een man van geloof. Die geen gebruik maakt van die paarden en wagens. Hij had ze misschien een beroep af kunnen doen, maar hij deed het niet. Wat hij wel deed, dat hij bad. We zien hem eigenlijk 3 keer toe bidden. 3 keer. Dus een man van geloof. En een man van gebed. Hij bidt hele concrete gebeden. Niet ellenlange gebeden. Maar eenvoudige, concrete en zeer effectieve gebeden. Heer, open toch zijn ogen. Heer, open zijn ogen zodat hij mag zien van wat hier gaande is. Ook in geestelijke zin. En de Heer, en dat staat er goed in, staat er zo mooi in. En de Heer deed dat. En de Heer opende zijn ogen. Zodat hij mag zien. Nou, ik denk dat de vrees verdween en wegsmolt uit zijn hart. Zodat hij weer verder kon gaan. En even later bidt Elisa weer. Alsof hij gewoon met het gebed, als het ware, de hele situatie gewoon aankomt. Hij bidt opnieuw een gebed. Heere, sla dit volk toch met blindheid. En de Heere deed zoals Elisa bad. Hij sloeg hen met blindheid. Vervolgens voerde hij hen mee. Ik zeg, ik weet waar jullie de koning van Israël kunnen vinden. Volg mij maar naar Samaria. En daar troffen ze de koning aan. En dan bidt hij nog een keer. Dat is dan de 3e keer. Heer, open hun. Dan zijn ze Samaria. En dan worden de ogen opnieuw op het gebed van Elisa geopend. En dan komen we bij het 4e aspect van Elisa. Want hij is ook een man van genade. Ja, daar waar de koning ook eigenlijk deze mensen nu, deze bende of deze legers van Syrië wil doden en om wil brengen, dan zegt Elisa nee. En in een andere vertaling staat hier staat nu van, even kijken hoor, dan moet ik even terug. Dan staat hier van, en zou u hen doden die u met uw zwaard en met uw boog gevangen genomen hebt. In een andere vertaling staat er, komt het u toe, en komt het u toe. Om iemand te doden die u niet met uw eigen zwaard gevangen hebt genomen. Dat is eigenlijk wat Elisa hier zegt. Komt dat u toe? Nee, dat komt u niet toe, koning. Het komt u niet toe om deze mensen te doden die u niet met uw eigen zwaard gevangen hebt genomen. En wat zegt Elisa vervolgens? Geef hen te eten, geef hen te drinken. Ja? Geef hen alles wat ze nodig hebben en laat hen terugkeren naar huis. En de benden, de legers van Syrië werden nooit meer gezien in Israël. Dit is de profeet Elisa. In een notendop. Er kan nog veel meer over deze man gezegd worden. Want dat is een groot profeet. En hij had ook een dubbel deel van de geest van Elia gevraagd. Maar hij deed ook machtige wonderwerken, deed hij. En zo zien we hem bij dus een woord van kennis. Hij had zicht op de geestelijke wereld. Hij was een man van geloof. Ja, hij bad woorden van geloof. Hij bad. Hij sprak woorden van geloof uit. En hij was een man van genade. Als we deze lijn nou even, deze parallellen doortrekken naar een andere profeet. Dan zien we gewoon de Heer Jezus ook verschijnen. Ook een machtig profeet. Nog groter dan Elisa. En dan zien we deze genadegaven ook bij de Heer Jezus. Hij heeft woorden van kennis. Even heel kort, want ik moet ook altijd een beetje op de tijd letten. Vorige keer had ik niet door, maar ik was bijna 50 minuten onderweg. Gaan we nu niet doen. Maar dan zien we eigenlijk gewoon een beetje dezelfde lijn. Hij woorden verkennis. Als hij dan gaat naar de Samaritaanse vrouw. En dan zegt Jezus op pad met tegen haar. En dan is hij daar bij die put. En dan vraagt hij elkaar om water te scheppen. Dan hebben ze het over het levend water. En dan zegt Jezus op pad met tegen haar. Ga, roep uw man. En dan zegt ze, ja, ik heb vele mannen gehad. En uiteindelijk komt het erop neer dat Jezus haar zegt. En gij hebt naar waarheid gesproken. En gij hebt vele mannen gehad. En de man die u nu hebt, is uw man niet. En daar zie je ook eigenlijk gewoon hetzelfde werken. Dat Jezus heel specifiek kennis heeft van de situatie van iemand. En zo heeft hij ook specifiek kennis van onze situatie. Maar je ziet daar niet. Ook als hij zo'n woord van kennis toepast. En dat hij haar daarmee veroordeelt. Maar eigenlijk heel liefdevol toespreekt. Dat is wat Jezus doet. Maar wel zodanig, hè, dat hij vaak ook mensen toespreekt. En dat hij wil, hè, dat mensen gaan veranderen. Soms is het nodig dat we ons leven ook veranderen. En soms is het ook niet goed hoe we soms leven. Of hoe we ons leven ingericht hebben. En dan hebben we de liefdevolle woorden van God nodig die tot onze hart spreken. En dat we de genade ontvangen om ons leven te mogen veranderen. Te mogen herinrichten. Tweede zien we ook, er zijn zo even een paar voorbeelden uit het leven van Jezus ook. Hè, als hij zicht heeft op de geestelijke wereld. Als de 70 worden uitgezonden. Hè, dan komen ze op een moment terug. Ze van weer, we hebben in uw naam demonen kunnen uitdrijven. Wat zegt Jezus dan? Ik heb de duivel als een bliksem uit de hemel zien vallen. Het is Jezus die ook daadwerkelijk rekening houdt met de geestelijke wereld. En met wat daar gebeurt. En dat demonen mensen in hun macht hebben. Dat is wat er gebeurt. Ook vandaag de dag nog zijn nog steeds mensen gebonden. En leven niet vrij. Maar hebben demonen hun gebonden. En heeft God ook aan Jezus, aan de gemeente, zijn mandaat verleend om hen vrij te maken. En daarachter zit de boven, de duivel, die zorgt dat de mensen vastgebonden blijven. Jezus zag dat ook. Jezus hield ook altijd rekening ook met de geestelijke wereld. Zag niet alleen op wat in het natuurlijke gebeurde, maar zag ook wat daar achter schuil ging, die activiteit in de geestelijke wereld. Jezus was ook een man van geloof. En hij was ook een man van gebed. Hij heeft ons het hogepriesterlijk gebed gegeven. Wat hij heeft gebeden. Een prachtig gebed ook voor de gemeente van Jezus Christus vandaag de dag. Maar hij was ook een man van geloof en wonderwerken. Zoveel wonderen die hij deed. Zoveel mensen die hij genas. En zo was hij ook een man van geloof. Maar bovenal was hij een man van genade. Ja, een man van genade. Jezus Christus, de Zoon van God, die naar het kruis is gegaan. Die naar het kruis is gegaan, en zoals Michiel het al zei, en voor ons de straf heeft gedragen. En eigenlijk is het heel bijzonder als je de parallellen trekt met het verhaal van Elisa. Dan zien we Jezus wel strijden op dat moment. Hè. Daar waar Elisa helemaal geen angst en twijfel kent, zien we op dat moment Jezus wel worstelen. Met angst en met vrees. Tot bloed is toe zelf. Van op dat moment bloedde hij zweet. Er vielen droppels bloed op de grond. En wat kunnen we daar nu van leren? Van hoe Jezus daarmee omging. Hè? Van Jezus, de situatie van de Zoon van God. Je zult je afvragen, hoe kan dat nou? En daar waar Elisa er zo machtig boven stond, boven iedere situatie, iedere bedreigende situatie. Hoe kon het nou zo zijn dat de Zoon van God wel te dealen had met angst en met vrees in zijn leven? Nou, ik denk dat Jezus een hele andere opdracht had als Zoon van God dan Elisa. Hij had iets te dragen, hij had een missie te volbrengen hier op aarde. Hij moest en zou naar het kruis. Hij kon even goed die wagens en die paden aanroepen die Elisa aanriep. Niet in de zin van wagens en paden, maar even later, na Gethsemane, wanneer hij gevangen wordt genomen. Wat zegt hij dan? Of denkt u niet dat ik de Vader kan bidden? En mij direct terzijde 12 legioenen engelen terzijde zal stellen. En weer die hemelse wezens. Geen paden en wagens, maar 12 legioen. Jezus kon dat doen. Maar zijn missie zou niet volbracht worden door kracht of geweld. Net zoals de missie van Elisa niet. Niet door kracht of geweld. Hij deed geen beroep op wagens en paden, maar hij bad slechts. En zo ook deed Jezus geen beroep op engelen, op legioenen engelen, maar hij bad slechts. En zoals Elisa 3 keer bad, hoeveel keer bad Jezus in Gethsemane? 3 keer. 3 keer. Maar oh, wat heeft deze man een lijden gekend. He, in zijn vrees en in zijn angst. En om die angst en die vrees de baas te worden. Hij had die beker te drinken. Die beker van lijden. Vanwege onze ongerechtigheid. En vanwege de toorn die vanuit eigenlijk op ons moest zijn. Maar God op hem legde. Die beker van lijden, van lichamelijk lijden. Maar ook vanwege onze zonde. En de straf die eigenlijk op ons moest zijn, die droeg hij ook. Alles werd, kom op hem. Dat is eigenlijk van wat Jesaja 53 zegt. Alles op hem. Onze zonde, jouw zonde, mijn zonde. De toorn van God vanwege al onze zonden. Alles op hem. Dat was de last die Jezus te dragen had. En hoe zou je dan niet vrezen? En hoe zou je dan niet angstig zijn? Als je zo'n lastige tornen hebt en dan ook dat lichamelijk lijden aan een kruis tegemoet moest zien, hoe zou je dan niet vrezen? En hoe zou je dan niet angstig zijn? Maar toch leert Matthäus 26, daar waar het gaat om de strijd in Gethsemane, in Jezus zijn persoonlijke worsteling met angst en met vrees, dan zien we Jezus slechts 1 ding doen. En dat is juist dat bidden. Heren, indien het mogelijk is, laat deze beker van lijden aan mij voorbij gaan. Laat het aan mij voorbij gaan. Later is het gebed, krijgt het een andere toon. He, dan is het niet meer of het, als het mogelijk is, maar Heer, als deze beker dan niet aan mij voorbij kan gaan, laat het dan zo zijn. Niet mijn wil geschieden, maar uw wil geschieden. En uiteindelijk ontvangt Jezus de genade. En dat hij door dat gebed ook kan afrekenen met die angst, met die vrees. Krijgt hij de genade om zich te verzoenen met de wil van de Vader. En kan hij op die lijdensweg gaan. Welke hij is gegaan voor jou en voor mij. Dat was de manier hoe Jezus afrekende met vrees. En met angst. En lieve mensen, de vraag van vandaag de dag is de vraag van hoe gaan wij ermee afrekenen. Dat is de vraag. Ik begon er al mee, hè? Als we tot geloof komen, is de liefde van God uitgestort in onze hart. En zo makkelijk kan daar weer vrees in ons hart een plek krijgen. En zijn we alleen maar bezig met angstige dingen. En met een situatie die wij vrezen. Hoe kan angst onze wereld inkomen? Nou, bijvoorbeeld door vijandige legers, zoals ook de knecht van, zoals Elisa ermee geconfronteerd werd. Dat kan. He, of als er opeens een engel verschijnt, zoals ook bij de herders in het veld. En gelukkig was dat een engel, geen bedreigende engel. Maar hij stelde ze gelijk rust. Gelijk gerust. Wat waren de eerste woorden van die engel? Vrees niet. Wees niet bevreesd. Dat waren de woorden van die engel bij die herder. Hij stelde ze gelijk gerust. Het kan zo heel makkelijk in ons leven komen, die angst. Maar gelukkig, deze engel had geen kwaad in de zin. Ik denk, engelen van God hebben nooit kwaad in de zin. En zijn dienende wezens, hè, ons ten dienste gesteld voor hen die de zaligheid beërven, zegt de Bijbel ook. Ze staan ons ten dienste, engelen. Zo heeft God ze bedoeld. En deze engelen zeggen, joh, wees niet bevreesd. Maar angst kan ook in onze wereld komen wanneer we een beker te drinken krijgen die we eigenlijk niet willen drinken. En dat zal niet zo'n lijdensbeker zijn zoals Jezus die heeft gedronken. Het kan een willekeurige andere beker van lijden zijn die we te drinken hebben. En waarvoor we misschien wel bang zijn, waarvoor we misschien wel bevreesd zijn. Of als de wereld opeens daar en donker wordt vanwege een virus. Ook dan kan er angst, onzekerheid en vrees in ons leven komen. Hij kan misschien wel eens gaan regeren, die vrees ook, in angst in onze levens. Ook in de gemeente van Jezus Christus, in uw leven, persoonlijk. Terwijl God wil, en daarvoor is het kerst geworden, dat de vrede van God zou regeren in onze harten. Een vrede die alles te boven gaat. Dat is wat God wil, dat daar in ons leven zou regeren. En wat kunnen we dan doen als er toch vrees en angst in ons leven is binnengekomen? Want we kunnen een stap naar voren wagen, heel moedwillig. He, soms is je die genade gegeven, zoals ik aan het begin ook al zei. Soms hebben we maar even een stap doen. He, wees sterk en moedig, zoals ook de Heere tegen Jozua zei. Wees sterk en moedig, overal waar u uw voedsel zet, en dat land zal ik u geven. He, terwijl hij misschien ook wel bang was en ook wel angstig was. Maar soms vraagt de Heer gewoon aan ons om een stap te zetten. Gewoon voorwaarts te gaan. En de moed te verzamelen. Met de moed de wanhoop soms. En maar voorwaarts te gaan. Gewoon een stap te zetten. Maar soms vraagt de Heer gewoon, niet door kracht of geweld, maar door mijn geest, gewoon te bidden. Net zoals in Elisa. Net zoals in Jezus. Niet één keer soms. Misschien wel een twee keer of een drie keer om die vrees en die angst in ons leven, als het ware, ja, te doen oplossen. En dat de liefde en de vrede van God je daar mag huisvesten. Ik heb helemaal geen, ja, even kijken, ja, die hebben we gehad. Doe nog even twee verder. Ik wil nog even één tekst lezen van Johannes 14, vers 7, deze tekst. Wil ik eigenlijk nog meegeven. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u, niet zoals de wereld die geeft, geef ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken. Ja? En niet bevreesd worden. Het kan zo makkelijk gebeuren dat ons hart wel in beroering raakt en dat we wel bevreesd worden. Maar de Heer wil u vanmorgen iets anders zeggen. Laat uw hart niet in beroering laten. Wat zegt Jezus toen hij wegging? Of toen hij naar de Vader gaat? Mij is gegeven alle macht. In de hemel en op de aarde. Ja, niet het virus heeft het laatste woord, maar Jezus heeft het laatste woord. Hem is gegeven alle macht. En hij heeft gezegd, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Of er nou wel of geen virus is. Hij is erbij. Lieve mensen, ik wil u gewoon vragen vanmorgen. Laten we waken over wat we hier in ons hart bergen. Laten we erover waken. Er is iets kostbaars in ons hart uitgestort. Namens de liefde van God en de vrede van God. Ik wil zo bidden voor de gemeente van Christus Jezus, voor u. En dat die vrede en die liefde van God in uw hart mag blijven regeren. En als het niet zo is, laten we bidden. Laten we opzien naar wat Jezus heeft gezegd. Laat uw hart niet in beroering raken en wees niet bevreesd. Laten we gewoon ons gefocus houden op Jezus en zien op hem alleen. De Hebreeënbrief zegt, en wij zien Jezus. Toch? En wij zien Jezus. Het kan zomaar heel onbewust weer gebeuren dat we Jezus niet alleen meer zien. Dat we onze aandacht richten op andere dingen. Maar het Nieuwe Testament roept ons op, God roept ons op, om alleen op Jezus te zien. Laten we elkaar vasthouden. De komende tijd, wanneer we elkaar niet zo vaak meer zullen ontmoeten, doen we eigenlijk afgelopen tijd al niet zo veel dat we elkaar ontmoeten. We hebben het zo nodig elkaar te bemoedigen. We hebben het zo nodig om elkaar te bemoedigen vanuit de Schrift. Om bij God te blijven, bij het geloof te blijven, om op hem te blijven zien. Ja, om aan hem te blijven vasthouden. De Heere zegen u. Amen.